tekst wonen. Voor deze avond duren vindt u het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 21ste hoofdstuk, het verband samengevat in het 31ste vers, het tweede gedeelte. Matteüs 21, vers 31b, waar het woord des Heren aldus spreekt: Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Tot zover. Schrijf wij hierboven zijn en schijn in het koninkrijk. En overdenk in de eerste plaats, een vader spreekt. In de tweede plaats, een tegenstander doet. En in de derde plaats, een voorstander verwerkt. Zijn en schijn in het koninkrijk. Een vader spreekt, een tegenstander doet. En een voorstander verwerkt. Het verband waarin deze gelijkenis gesproken wordt, geliefden, is u ten dele voorgelezen. Zij grijpt plaats in de laatste weken van het leven van de Heer Jezus Christus op deze aarde voor zijn sterven en begraven worden. Hij is tot Jeruzalem gekomen, rijdende op het velen van een ezelin. Hij is ook in de tempel gekomen, en daar heeft hij de tafels der wisselaren omgekeerd, en hij heeft gesproken in ernstige bewoordingen van het huis zijn vader. En ook in de tempel hebben de kinderkens tot ergernis van velen, hebben de kinderkens wat kort daarvoor aan de weg geschiet was, hebben de kinders het weer opgevat, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En op de laatdunkende sprake van de omstanders heeft hij gezegd: weet gij niet dat geschreven staat, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest? Het is in deze bewogen dagen dat de Heer Jezus deze gelijkenis heeft uitgesproken. Kort daarvoor zijn nog enkele blinden door hem genezen. De wonderen van zijn almacht en genade heeft hij verheerlijkt. Maar het vuur der haat en der verachting in de harten van overpriesters en fariseeërs gaat steeds verder branden. Vooral als zij bemerken dat hij optreedt als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Dat hij zo de tempel binnengetreden is, alsof hij op de stoel van Mozes gezeten waren en niet zij. Alsof hij de overste van de tempel is en alsof hij macht heeft te regeren. Zo verwijten ze in hun harten de vijandschap tegen zijn woord en tegen zijn leven. En ze zenden ook dat zij toch eigenlijk de raad zijn die de gang van zaken in de tempel en de eredienst behartigen. Dat zij toch eigenlijk het gezag zijn daar ter plaatse, zenden ze tot hen om te vragen: waar haalt zij die macht vandaan? Hoe durft, wie heeft u die macht gegeven? En door wat macht doet hij deze dingen? Met andere woorden, waar is uw papier? Waar is onze mondelinge of schriftelijke toestemming tot zulke optreden? op welke school zijt gij gepromoveerd? Waar haalt u de moed vandaan om zo zonder meer hier in de tempel te vertellen zulke dingen die gij doet? Ziet u, daar komt de boosheid en de vijandschap van schepsel tevoorschijn. Schepsel dat zich benaderd voelt door de enige leraar, profeet, koning en priester. Het schepsel dat van huis uit eigenlijk het God nooit gewonnen kan geven, dat hij een verloren schepsel is. Maar die krampachtig een verloren gegaan bezit tracht te verdedigen. En zich vastklampt met alles wat in hem is aan zijn macht, aan zijn autoriteit, aan zijn zeggings. Kracht. Die zal te verstaan. Maar die zal ook niet zo vreemd te doen. Want het is het staat der goddeloosheid dat in ons aller hart leeft. Wie heeft u tot een rechter en een overste groot gesteld? Waar zijn uw papieren? Vertel eens, hoe komt gij erbij? Ach. Zo worden de zogenoemde leerlingen van Mozes, die op zijn stoel gezeten zijn. Zij willen hun zetel niet kwijt aan de grote zoon van David, aan de priester naar de ordening van Melchizedek. En dat de Aarons huis Gods goedheid zal prijzen, dat zal voor zeker alleen maar vrucht zijn van Gods verkiezende liefde. Anders zal niemand van Aarons huis de goedheid van God prijzen. Immers zodra het levende woord, de levende offerande, de enige offeraar tevoorschijn treedt, voelt de Aarons huis zich terzijde gedrongen. Het voelt hem de plaats in de tempel bedreigd en het gaat optreden naar buiten, desnoods om zulk een te leren, die naar het hun voorkomt geen rekening houdt met hun hoge plaats, met hun kennis die zij voorstellen te hebben. Ach, Aarons huis, Levi's huis, kan de goedheid Gods niet prijzen. En zij zijn het die de profetieën uitleggen. Zij prediken den volken een heel andere persoon dan dat hij op het vele ezelin zou gezeten zijn. Zij prediken het volk de machtige koning der Heere, die hem nog hoger op het voetstuk zou verheffen. Daar zie je nu uit dat Adams kind, ook al is hij nog zo godsdienstig en een schriftuitlegger, het enige waartoe hij een Messias, een zaligmaker zou kunnen gebruiken, is om met hem en door middel van hem nog een grotere baas te worden. Nog een grotere koning. Nog meer autoriteit. Om het bloed van de vijanden te laten vloeien. Maar nooit hebben zij den volken onderwezen in de leidende knecht des Heeren. Dat kon gewoon niet. Dat ging al hun theologisch begrip ver te boven, dat zou kunnen slaan op die koning van Ere die tot zijn tempel zou komen. Wij staan erachter. Wij zeggen, ja maar, het staat toch duidelijk allemaal geschreven. En toch is het de ervaring. Door het ontdekkende licht des Heilige Geestes, dat zijn Sion leerde kennen. De werkelijkheid is nog niet veranderd. Adam kan niet gebruiken een koning waarin en waarmee hij te gronde gaat. Hij kan nog wel een koning gebruiken die hem blij en verheugd maakt, zodat hij al een hemel op aarde heeft en straks nog een klein overstapje, om dan voorgoed blij te zijn. Dat spreekt nog ergens de gevallen mens aan, om nog eens een keer werkelijk gelukkig te zijn. Maar hij kan zijn geluk niet meer aanschouwen als bestaande in God, in de verheerlijking Gods en in de zaligheid van zijn gemeenschap. Zijn ganse leven staat in het teken ik. Zodra er daarom een woord of een persoon, in dit geval het vlees geworden woord of de levensweg van een mens komt, dan begint er iets te wringen. Dan gaat het allemaal niet zo goed meer. Dan ontbrandt die vijandschap die niet uitkwam in die mooie orthodoxe preken van de fariseeën. Toen kwam het zo niet uit. Toen was die steen er nog niet. Die steen der ergernis, die rots van aanstoot. Toen zaten ze nog niet in een hoek waar klappen vielen. Maar de Heer Jezus spinrag wegdeed met zijn handen. Toen waren zij nog de gevierde leraren Israëls, die zelfs bij het volk een Messias-verwachting erin preekten. Een Messias-verwachting. Maar toen gebeurde er nog niets. Maar nu is er een vuur ontstoken. Hij is er. En hij voldoet niet aan de verwachtingen van het schepsel. Omdat zij bemerken, hij is niet iemand waarmee wij onze doeleinden kunnen bereiken. Maar hij is uit op de ere zijn vaders die in de hemelen is. En hij heeft de vermetelheid om tegen ons te zeggen, gij zijt het die de eer der mensen liever hebt dan de eer Gods. En zulke waarheid, en als zulke waarheid gezegd wordt, dat kan Adam nu nooit vergeven. Dat kan hij niet vergeven. Dat sluit zo diep in zijn hoogmoedige ziel in, dat ze als het ware als knersetandende beesten zitten te wachten op hun prooi om hen te verderven van de aarde. Dan kunnen ze hun plaats met eer weer innemen, als goede, behagelijke leraren en overpriesters. Dan zal alles weer goed zijn. Ziet u, die Hamans natuur. Zolang die Mordechai daar zit en hij duigt niet, heb ik geen rust. Wat baat me alles, zeggen de fariseeën thuis. Wat baat het ons? Wat baat het ons alles, zeggen nog één hier in ons land met enkele vervloekte volgelingen rondwandelt, die niet buigt voor ons weten, voor onze macht En voor onze invloed, dan baat het ons. Geliefde, wil je wel geloven, dat kan zo ver gaan, dat de mens de dood verkiest boven het leven. Dat hij zegt, en blijkt nog heel wat, als hij zo'n fariseer hoort zeggen, ik wou dat ik maar dood was. Ik wou dat ik maar dood was. Waarom? O, hij kan niet komen waar hij wil wezen. Waar wil hij dan wezen? Op de troon. Hij wil God wezen en boven God. Dat is die oude, steeds weer zich vernieuwende zonde van het paradijs. Geen God boven ons. Liever ook niet naast ons. Onder ons. En wij op de troon. Heer Jezus, hij laat zich niet verleiden om antwoord te geven over deze macht. Waarom? Ze geloven het toch niet. Ze verwerpen het toch. Hun bedoelende macht hebben nu van ons toestemming om zo op te treden in de tempel en om jou als een koning te laten eren door opgezwiekte mensen en kinderen. En dan stelt de Heer ze voor een moeilijke vraag. Hij zegt, antwoord mij daar op die dood van Johannes. Was die uit God, uit de hemel of uit de mensen? Kijk, dan komt het weer uit hoe verstandig ze zijn in het kwade. Ze denken, nou laten we daar maar geen antwoord op geven, want dan komt het niet goed uit. Als we zeggen uit God, dan zegt hij, waarom hebben jullie je dan niet vernederd? Waarom geloofde je niet? Waarom zag je met een zekere jaloersheid en een innerlijke wrok en haat naar die Johannes? Je durfde het niet te zeggen. Hij had de meerderheid mee. Maar je hebt uitgezien naar het ogenblik dat het getij zou keren en dat je de bakens nog eens zou kunnen verzetten. En heimelijk, heimelijk vrees je in je handen toen je hoorde dat zijn hoofd eraf geslagen was. En die Johannes heeft mij aangewezen. Als ze gezegd hadden uit de hemel, dan had Christus gezegd, en hij heeft van mij gezegd, zie het Lam Gods. En zo één doorn die hen steekt, het hoofd van Johannes is eraf. Nou hij nog, deze rabbi, als hij ook naar zijn hoofd kon worden, kon hij ook naar zijn ja, dan zouden ze uiterlijk nog wel een zeker beklag willen doen, maar innerlijk in hun handen wrijven van genoegen dat hij er niet meer is. Daarom zeggen ze, we weten het niet. Dat lijkt hun voor dit ogenblik, hoe beschamend het ook is, voor hun eerzucht, het lijkt hun toch wel het beste. En de koning zegt, daar zeg ik ook u geen antwoord voor. Nou, wat doet u? Wat doet u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zijde, hij zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Een mens had twee zonen. Deze mens is dus een gade. Een vader, een deel uit het leven van het gezin. En die man had ook veel voorkomend in het oosten in Palestina, waren heel veel wijngaarden en wijnbergen. Hij had ook een wijngaard. En hij was gezegend met twee zonen. In intieme band dus. Deze mens en zijn twee zonen. We komen dus terecht in een gezinsverhouding. Het is hier een vader die spreekt, tot welke zij in een zeer nauwe betrekking staan. Ja, de Heer Jezus, we willen de historie tegelijkertijd bij het woord in haar geestelijke bedoeling u noemen. Israël, zij is het gezin, het huisgezin van God. Hoe menigmaal worden ze bij de profeten, ook in de oordelen Gods, kinderen genoemd. die door hem grootgebracht waren. Hoe menigmaal werden ze al zo aangesproken. Abraham zegt in de gelijkenis tegen de rijke man: kind, gij hebt u goed in uw leven gehad. Abraham werd gelijk het kwaad. Ja, nog meer. De koning heeft zelfs gezegd: kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Een vader had twee zonen en hij spreekt. Hij spreekt niet zoals een heerser of een dictator tegen slaven spreekt. Dat beeld wordt hij niet gebruikt. Maar hij spreekt hier uit de werkelijkheid van de verhouding waarin God hem heeft gesteld. En geestelijk. Geestelijk zegt de Heere: aanschouw de bornput waaruit gij gehouden bent. Abraham uw vader, Sarah, ik heb kinderen groot gebracht, zegt de Heer. Ja, wij kunnen veel dogmatiseren en zeggen: ja, maar dan is dat vast toch niet zo echt geweest. Want als echt kinderen zijn, dan zal het nog wel terechtkomen. De Heer Jezus neemt een beeld uit de praktijk van het leven. Hij neemt een uit de praktijk van het leven. Hij zal ons alle laten gevoelen in ons leven, wanneer we onder het woord des Heeren leven. Dat Hij ons door de boodschap van het heil niet gepredigd heeft. Gij zijt verworpenen. En dat hij door zijn woorden niet uitgesloten heeft. Want daarin is de boodschap van zijn heil. Komende tot een iegelijk mens aan welke het God behaagt zijn woord bekend te willen maken. De een krijgt geen andere boodschap dan de ander. Eén boodschap. Eén stem is er. In dat vaderlijk spreken Gods. Tot zijn volk Israël. Het is groot. Dat de Heer de moeite wilde nemen. Om te praten. Te spreken met zulke ellendigen. Dat hij een afgodendienaar uit Chaldeeland wilde roepen om hem te doen volgen. Dat hij zijn krachtdadige genade verheerlijkte in het leven van zulk een geslacht. Dat hij ze zetten in zijn lijn gaat. Op deed groeien. Eten in het land vloeiende van melk en honing. Ja, ik zou niet zo zeggen wat natuurlijke betreft vrij normaal. Vader heeft gezien dat er aan de muur gearbeid moet worden. Dat er doornen moeten worden uitgetrokken. Door de ranken moeten worden afgekapt. Dat er jacht gemaakt moet worden op de kleine vossen die de wijngaard verdwijnt. Vader heeft vroeger vaak en hard gewerkt, maar nu zijn de jongens groter geworden. Nu zijn ze ook in staat om vader te helpen. En om in de wijngaard van hun vader het werk te gaan doen. Immers, ze zijn gegroeid. Ze zijn geboren onder de vruchten van vaders wijngaard. Met zijn arbeid heeft hij hen toch onderhouden. Zij moeten toch de wijngaard niet kopen. Zij hoeven hem toch niet te maken. Hij is gemaakt. Het is slechts de vriendelijke, ja, ik moet ook zeggen, de gebiedende vraag des vaders, voor des vaders. Ga heen, zoon, zegt hij tot de eerste, werk heden in een wijngaard. Het is nodig. Een vader spreekt. Of we kunnen zeggen, ja, heren, maar hoe kunt u nou toch zoiets zeggen? Hoe kunt u nou zoiets zeggen? Hoe kunt u zeggen in uw woord, die mij eren zal ik eren? Hoe kunt u toch zeggen, die naar mij hoort, zal zeker wonen en u zal gerust zijn van de vrezen des kwaads? Ik zeg enkele lijnen aan uit deze gelijkenis. Houd dat ten goede. De vader spreekt. Hij heeft recht te spreken. Hij heeft recht om te gebieden. Hij heeft recht om te zeggen, ga heen. Arbeid, heden in mijn wijngaard. Geestelijk is zijn wijngaard. Soms wanneer de Heer het oog ontdekt, als je leven, Gods genade betoning, je kinderen, ze zijn het van ons. De gemeente waar de Heer je in gebracht heeft, en nog veel en veel meer. Ja, het is de betoning van Gods genade en gunstrijk koninkrijk. Die wijngaard des Heer, dat is ook zijn vader. Tot in het allerkleinste toe. Want alles is van hem. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. En tenslotte gaan wij maar in tot zijn arbeid. Want hij heeft het gemaakt. Hij heeft het gegeven. Hij heeft alles gegeven, het woord, de gemeente, naar zijn welbehagen, het brood des levens, het brood ter instandhouding van ons vergankelijke leven, vrouw, kindertjes. Hij heeft alles alleen gegeven. Wij gaan dan maar in tot een ander zijn arbeid, wat hem als gedaan heeft. Is het nou vreemd dat de Heer zegt, wandel onder de aangezicht. En zij toch recht. En dat de vader geen wijngaard wil hebben die braaf is. En dat hij zegt, ga niet tussen de doornen, jongens. Ga heen en de arbeid. Want ik wou zo met geen volken handelen, die moesten mijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Geliefde, dat wij zulke schuldige zondaren zijn, dat zullen wij in ons leven of in de dag des oordeels bemerken. Maar God geeft zijn recht niet prijs. Daarom moeten wij niet langs allerlei kronkelwegen trachten dit Gods woord te verkrachten. Dat wij zo boosaardig geworden zijn. Dat wij zo verkeerd zijn. Dat neemt nooit weg de sprake des vaders. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Wat gebeurt er nu echter? De geantwoorden zeiden, ik wil niet. Nou, daar hoef je geen lans voor te breken. Daar hoef je niet van te zeggen, ja, we zijn toch van die niet-willers. En ben je dan eens een niet-willer geworden? Ja, maar zegt u, het zal toch maar goed met die man aflopen. Ja, maar tegenover deze zoon stond er mijn zinnen, die toen ze dood gingen nog zei ik wil niet, en die nooit geen berouw gaat hebben. Nooit. Dus, je hoeft niet te zeggen, die wederspannige jongen, daar ben ik wel jaloers op. Je hoeft niet jaloers op te wezen. Dat is in de sprake van Adam. U zult het toch bedenken, geliefde, dat in feite, krachtens de impulsen van ons verderven bestaan, is er geen onderscheid. Want de een zegt ik wil niet en de andere zegt ik doe het niet. Maar we worden hier geconfronteerd met de nuchtere werkelijkheid. Er is niemand die lust heeft om te doen het werk des Vaders. En om te doen het werk van de koning der kerk. Niemand. En we kunnen dat camoufleren dat we Gods medearbeiders zijn. En denken dat het hier en daar mee goed gemaakt is. Als we wat uit de winkel van ons eigen bestaan naar voren gebracht hebben. Wat dan een bewijs moet zijn dat we Gods medearbeiders zijn. Maar als wij niet ontdekt zijn aan de kwaal. Aan de dodelijke kwaal van ons hart. Hoe zullen wij eeuwig verblijd zijn met Gods medearbeiders te zijn? Daarom voorlopig, laten we zeggen, een wederspannige. Een wederspannige die niet wil. Die als de Heer tegen hem zegt, wandel in mijn weg. Beproef mij nu of ik niet machtig ben om de hemel te scheuren. Die tegen de boodschap van het woord die hij hoort, die zoekt, vindt. Die dit ontvangt, die klopt, wordt opengedaan. Misschien wel nog zogenaamd verwonder doet. En hij zegt, ja, ik heb het veel gevraagd, maar ik krijg het maar niet. Ik blijf allemaal maar hetzelfde. En die niet de ontdekking doet eigenlijk, dat hier zijn naam genoemd wordt. Ik wil niet. Maar dat is nu het ganse bestaan van Adam. Hoe het dan ook vleert ook. Of we nu bij welke groep mensen wij kerkelijk ook behoren, dat speelt hier helemaal geen rol meer in. Ik wil niet dat hij koning over mij zijn, dat hij het voor het zeggen heeft. Ik wil niet. Ik doe het niet. Als je menselijk zou luisteren, dan zeg je dat blijft net andersom. Het is meer zo. Als je ons mens hoort redeneren, God wil niet. Ik wil wel. Ik wil wel. Daar zou ik niet, ik heb wel eens zo bruut, zo grof gehoord dat men zei, daar zou ik niet aan liggen, dominee. Daar zou ik niet aan liggen. Nee, met andere woorden, als de zaligheid had kunnen verdienen met mijn bidden, dan had ik hem al gehad. Wat is toch een mens? Dat hij nou het woord van God niet gelooft. Of het heimelijk op zich toepast en denkt, nou ja, ik wil wel niet, maar toch. Zou er wel goed komen, want het is met deze man ook goed gekomen. Ja, maar bij hoeveel miljoen is het nooit goed gekomen? Die in de eeuwige rampzaligheid nog zeggen, ik wil niet. Ik wil niet. Dat staat ook al in de ziel gegrift. Ik wil niet. En niet, dan moet je goed aan me denken, geliefde, dat is voor de natuurlijke mens nou geen tak om te zeggen, wat is het toch verschrikkelijk. Niet willen. Niet willen. Nee, dat is gewoon zijn eten en drinken, zijn dagelijkse gang in dit leven. Ik wil niet. Want onder het bidden, waarin hij van zijn goede wil zogenaamd blijk geeft, Onder dat alles gaat hij door om met zijn daden te betonen dat hij niet wil dat de Heer Jezus de koning is, die macht heeft om hem te zenden tot zijn dierbaar woord, tot zijn kerk, tot zijn gemeente, tot alles waarin hij middenin gezet heeft. Al zijn genade en gunst, waar het heden bewijs gaat. Ja, waarom niet? Die jongen die wij gaat is toch ook van hem, natuurlijk genomen. Wat het natuurlijke beeld betreft, dan zou die toch, nou ja, dan zou je toch moeten zeggen, nou ja, als vader sterven is, dan is het toch voor mij, dus het is toch in mijn eigen belang dat ik dat doe. Ja, maar zo goddeloos zijn wij nu eigenlijk. Die wijngaard, die is van de vader, zeker wel. Als de vader nou zei, hij is van jullie, dan zouden we misschien nog erop uittrekken en zeggen, al moet ik van de vroege avond tot de late avond erdoor kruipen, maar ik zal ervoor zorgen. Maar de vader zegt, mijn wijngaard. Hij is van jullie, ook jullie mogen erin werken, maar ik heb die wijngaard en arbeid daarin. Weet je hoe goddeloze mens nou is? Nou is de sprake van zijn natuur, nou God, als alles dan van u is, dan moet je het zelf maar schoonhouden ook. Dan moet je zelf die rotstruiken er maar uit trekken en dat onkruid en al die rommel. En als u alle macht hebt, en als u de baas bent, en als u wijngaard is, zorg dan maar dat het in orde is ook. Ik heb er geen zin in om mijn handen open te halen. Ik heb er geen zin in om achter het ongedierte aan te gaan. Het zit mij allemaal best. Zo zijn wij nu. Zo zijn wij nu. Zijn onze zonden, die de wijngaard verbergen, het zijn onze ongerechtigheden. Het is onze laksheid en onze luiheid en onze traagheid. Maar de heimelijke overlegging is, dat doet God toch wel. Daarom zegt die man, ik wil niet. Misschien zijn er in ons midden die dat ook, al hebben ze het niet met woorden gezegd, maar in mijn hart dat hebben uitgeleefd. Ik wil niet. En die nog gevoelen menigmaal tot hun schande en nederwerping, dat alles wat zich opwerpt in hun gevallen bestaan tegen God gericht is en zegt ik wil niet. Vlees en bloed onderwerpt zich God niet. Het kan ook niet. Blijft verzet. Maar ja, wederspannig en tegenstander, hoeven we geen goed woord voor te zeggen. Want er zijn tegenstanders die tegenstander blijven. En er zijn ja-zeggers die daders blijven. Die daders blijven. Die niet alleen zeggen, ja, Heer. Maar die ook schreeuwde om zijn genade. Voor u, dus je moet vooral niet te hokjesachtig denken bij deze gelijkenis. Want de Heer heeft voor die fariseeën een speciaal doel en voor al de omstanders, maar voor ons ook. Anders delen wij de mensen in twee groepen in. Begrijp je? En dan zeggen we, hoe meer dat de mens zich openbaart in zijn niet willen, zoveel te beter heb je het geleerd. Zoveel te beter, maar zo is het ook niet. Het is onze dodelijke krankheid die wij omdragen. Ik wil niet. Geloven wij dat nu geliefde, dat wij zulke dwazen zijn, die hoogstens of een fariseer, of een brute weigeraar zijn, en die brutaal tegen de Vader, tegen de Heer Jezus, tegen alles wat God en goed is, optreden en nog ineens de normen van fatsoen in acht nemen tegenover de Heer en zeggen, nou alsjeblieft stop, ik luister al niet meer, ik doe het niet, ik heb er genoeg van. En daarna, hè, daar is ook God een tijd van welbaar. Want als wij de rekening mee mogen houden, hoe geveinsd we ook zijn, hoe hard we ook ja of nee knikken, dat wij verdoemelingen voor God zijn, dan zou naar de gedachte des harten zouden moeten staan en zijn vader schopte hem eruit. En die zei, je bent in de eeuwigheid geen kind meer, want je vertrapt je kinderrechten en ook je kinderplichten. Je hebt alles vertrapt. Eruit. Of hij zou hem bij de oudste gebracht moeten hebben en zegt, hier is een weerspannige zoon. Naar de wet van Mozes moet hij gestenigd worden. Denk je er wel eens over, dat kan bij de zondaar in één ogenblik in zijn hart leven. In één ogenblik. Dat hij zegt, Heer, dat ik toch nog niet in de hel lig. Zo'n bruut. Zo'n tegenstander. Dat er een daarna is. Hoe is het mogelijk, Heer? Dat u niet zo toornig geworden bent dat u direct zei, staat hem dood aan de voeten. Hij wil niet dat ik koning ben. Hij wil niet dat ik regeer. Hij wil niet op mijn bevel dat naar mijn paleis het hof der hoven. Hij wil niet naar mijn wijn gaan. Maar hij doet het niet. Wees hem daarna. Nu kom je alleen maar uit bij het eeuwig welbehagen van God. Want wij zouden erin stikken blijven. Ik wil niet hoor. Eeuwig in omkomen. We komen er niet op terug. We zijn zo vermetel dat we zeggen. Wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. Zoek voor mij maar een oude Jood. Zo is de mens. Farao, hij kon wel eens een ogenblik zeggen, roep tot de Heer dat die straf van de weg genomen worden. Maar zo gauw als een klein beetje de lengte weer krijgt, zegt hij, wie is die God? Waar jullie het over hebben. Moet je toch nagaan, terwijl God met donder en bliksem op inslaat. Met plagen en krankheden. Wie is die God? Dat ik zijn stem zou horen. Dat is een verloren zaak met ons mens. Echt, dat is een verloren zaak met ons. Daar kunnen alle schoonschijnende woorden niet meer te niet maken. Het is met ons afgelopen. Afgelopen is het. Er is geen verwachting voor de al welsprekendste mens. Ja, nou ja, het zou ook afgelopen geweest zijn, hoor. En wij zullen toch leren bekennen in ons leven, ja heren, het is afgelopen. Al lagen we dan niet in de hel, maar wat de verwachting van het schepsel betreft, om iets daar te stellen, dat God aangenaam zou kunnen zijn. Of, om langs die weg nog iets te bereiken, dat is afgelopen. Het is wanhopig om te zijn. Ja, dat is het ook. Het is zo wanhopig dat de zon daar wel eens dreigt. Zijn kleine beetje geduisterd verstand erbij te verliezen. Te verliezen. Dat het afgelopen is. Dat die hoog kan springen of laag springen. Tegen de muur opvliegen of kraken. Lachen. Of lachen en er overheen leven. Het blijft. Afgelopen. Ach, als de Heer het ook niet zou verhoeden, dan zou hij zijn verstand ervan verliezen. En als een bezetene op de aarde rondwandelen. als er ook geen lichtstraal is. En er is geen daarna meer. Daarna. Nou ja, wat hou je dan over? Een mens die nog even doorkruipt, maar hij kruipt, al kruipt hij nog zo diep, en moet zijn weg geplaveid met tranen. Hij kruipt toch naar de hel. En dan lacht hij nog zo hard, en dan zegt hij, nou ja, geen zorg. In één ogenblik, in een klap, is die weg. In één keer. Hoe wat is het tot ieder schrik vernieuwd als in een ogenblik en daarna bewoog hebbende. Want wat gebeurde er? Ik laat de gelijkenis ook in haar geestelijke strekking direct spreken. Wel, die jongen die ging naar huis, die ging weg. Hier even het natuurlijke beeld. En opeens staat daar alles levensgroot voor hem. Wat die 5 minuten tevoren nog niet achter, nog niet telde, nog geen oog vooraf, nog geen begrip vooraf. Wat hij beschouwde als de hele gewoonste zaak van de wereld. Waar hij er toch niks mee te maken had. Waarin hij zichzelf toch wilde zijn en doen wat hem behaagde. In één ogenblik ziet hij het nou. Daarna berouwde het hem. En verstaat en daarna berouw hebben. Dat was in één ogenblik voor hem getekend wat. Dat hij tegen God gezonde, dat hij zijn vader zo smaadheid aandoet. Dat hij de koning zo veracht. Dat hij die dierbare Jezus zo verwerpt. Hoe komt dat? Ik weet het ook niet. Ik kan niet zeggen hoe dat komt. Je zou haast zeggen, het is een opening der ogen. Het is een uit de dood in het leven gebracht worden. Het is uit de onwerkelijke leugen van ons gevallen bestaan tot de waarheid komen. De waarheid. Hoe is dat hier in de werk gegaan? Wel, die tollenaars en zondaars die er toen waren, want daar slaat het op dit eerst hoor, tollenaars en hoeren, nog erger. Tollenaars die een baantje gepakt hadden van de Romeinen en hun medemens de belastingen in de ende nog wat bovenop. Die soms zo hoog waren dat de andere tollenaars weer onder hun gezag hadden om het geld op te halen. En die zelf in mooie huizen woonden, met een kist met geld. Tollenaars die in de kerkelijke band door de kerkelijke tucht waren afgesneden van het koninkrijk God. Niet meer in de kerk. En hoeren. Dat waren die meiden, zou je zo zeggen, die wij ook hadden in de oorlogstijd, die zich met de vijand afgaven. Meiden die daar met de vijand heulden en leefden. Met die vreemde soldaten. En niet met één, maar met allerlei. Wat dat betreft nog minder dan de tollenaars. Waar de fariseeën en terecht oordeel over uitgesproken hadden. Alleen ze vergaten één ding. Ze vergaten er zichzelf bij in te sluiten in hun predikingen. Ze oordeelden, maar niet zichzelf. En ze vergaten nog een ding, dat er is een eeuwige liefde die door nood en dood, door alles heen, zichzelf verheerlijkt. Dat vergaten. Maar overigens is de tegenstelling nou zeer groot, hier genoemd. Maar wat is er nou gebeurd? Die tollenaars die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, er is weer een nieuwe lucht. Een nieuwe lucht. Ja, dat schijnt zo'n man van het gebergte van Judea te zijn. Die schijnt te preken in de woestijn. En aan de Jordaan schijnt nog een raak te wezen. Hij ontziet niemand. Hij zegt de waarheid. Ja, weer werkmiddelijk, ook het berouw. Middelijk, door zijn woord en door zijn lieve geest. Wat het geweest is, weet niemand. Dat nou juist hoeren en tollenaren. Ja, toch de Heer heeft het wel geopenbaard. Loutere goedheid, liefde koorden. Waarheid zijn de Heere van hen. Die van zijn verbond en zijn woorden waren afgegaan. En op een gegeven moment zaten ze bij Johannes in de kerk. De open lucht. En dan hebben ze het gehoord. Het woord, Gods gehoord. Ook de goedheid Gods. Ook de genade Gods. Hoe hij Israël als kind heeft geleid. Ja, dat hij zelfs de ware lopen heeft geleerd. Zowel met geen volk te handelen. En wat het geweest is, weten ze niet. Ze zijn er niet bekeerd mee geworden. Maar vele van die tollenaren en woeren, een soort verbond, tollenaren en woeren. Allebei behoren tot de zelfkant van het leven en van de kerk. Allebei afgeschreven. Allebei gezegd, we willen niet God. We willen niet onder uw verbond leven. We willen niet hopen op die enige koning, Messias, die uit Juda zal voortkomen. We willen liever onze tijd verdienstelijk maken met het uitpetsen van andere mensen. Met het gewilliglijk overeenstemmen met een gehaaste dwingeland, waarvan de vaderen gezongen hebben. O God, heidenen zijn gekomen. Ze bestelt uw erfland ingenomen. Nee, wij kunnen die lijntjes wel gebruiken. Die heidenen. En we zijn er nog bevriend mee ook. En het levert nog wat op ook. En opeens zitten ze bij Johannes in de kerk. Die man gaat er van langs als een Elia. In de geest en de kracht van Elia. Hij vertelt dat het geen smoesje is. Dat God gezegd heeft, en niet gelukt, die niet beleid in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen, die is vervloekt. Die zal niet leven. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar weet de goddeloze, het zal hem kwaad gaan. Zij waren goddeloos. Ze werden goddeloos. Daarna, ja, het verbond vertrapt. Ja, een allerakeligste plaats in het midden van dat volk der uitverkoren in te nemen. Alles zomaar met je pet naar gegooid en opeens zitten ze in de kerk. En opeens krijgen ze berouw. En hoe? Nou, dat berouw hebben ze niet gekregen. Door de knetterende vlammen van de rampzaligheid. Nee, dat berouw hebben ze gekregen door die wonderlijke overweging. Vaderlijk mededogen. Wat was vader toch goed? Wat is die toch oneindig goed? Toen werd het voor hen leven, we hebben niet tegenover een heerzuchtige. Tegenover een die onze ondergang bewerkt en bedoeld gezonden. Maar we hebben tegen een vader, een goeddoend schepper gezondigd. Hem hebben wij tegengestaan. En moest kijken daar in de kerk bij Johannes. In de gemeente. Fariseeën staan ook op alle hoeken. Ze kijken met afschuw deinzen terug. Vanwege een man die zulke mensen in de kerk laat komen. Hij moest ze eruit zetten. Hij moest ze eruit zetten. Hoeren zonder sluier. Tollenaren die nog geleens te fatsoen. Die geleens weten hoe ze zich gedragen moeten in de kerk. Mensen in de uiterlijke vormen nog ineens zo nauw namen. Helemaal niet. Hij moest ze eruit zetten. Maar hoe je ook daar speelt, valt een traan. Dat doet God niet. Dat doet alleen God. Het eeuwige welbehagen God door zijn dierbare gunst. Dat treft weer in het hart die na mij komt. Is sterker dan ik. Die van boven komt hier meer dan ik. Ik ben niet waardig de schoenen te ontbinden. En terwijl je aan het daar het woord God hanteert, predikt hij ook het evangelie. Hij predikt dat die toren God niet daarom is, omdat wij zo braaf zijn, maar omdat die toren God brandt, omdat we zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid niet willen bekennen. Die hij na onze rampzalige val zo duidelijk getoond heeft, de mensenkinderen, in zonderheid zijn volk Israël. Dat. En dat daar komt de rouw aan voort. Rouw tot in de ziel. Iets van weedom. En ze lieten zich dood. Ze kwamen bij me om hun zonde te beleiden. En hij doopte in de naam van de Heer Jezus Christus. Of in de naam van God. In de vergeving der zonde. Hij doopte nog niet in de naam van Jezus Christus. Hoewel het wel de doop van Johannes daarheen leidde. En in deze dezelfde doop van. Hij doopte in hun belijdenis tot vergeving der zonde. Daarna berouw hebben. En ik zeg, neem van niemand iets te veel. Wees eerlijk en oprecht. Steun je. En tegen de soldaten doet niemand overlast. Hij wist ieder op zijn plaats te wijzen. En ze gaan al heen met iets van de verwachting. Hij komt. Hij staat te komen. Ze gingen heen. In de wijngaard. Van hun eigen leven. Van Gods gunst bewijzen. Waar de vossige dieren zijn rondlopen. En ze zijn te heren. Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb. Zo geef ik het viervoudig leven. En de helft van mijn goederen. Geef ik aan de aarde. Keer de weder. Fijn trekje van de gelijkenis. Hij ging niet naar zijn vader toe. Je zou zeggen, daar is die veel. Ja. Is hij daar te lang voor? Ja, ik weet niet, dat mag ik zo niet zeggen. Maar je zou zeggen. Die man denkt, laat mij niet langer praten. Laat mij niet langer vertellen. Laat mij niks zeggen. Laat mij gewoon de weg gaan. En doe wat hij zegt. Doe wat hij zegt. Hij ging heen. Hij ging heen. En de vader weet van niets. De vader, ja, de hemelse vader wel. En de Jezus ook. Die weten het wel. Wat er zo gebeurt. Maar hier deze vader in de gelijkenis. Die weet niets en die gaat naar de andere zoon. En die zegt, zoon. Ga jij heen in de wijngaard? Hij zegt hem niet bij die andere wil niet. Nee, daar gaat het nu niet over. Maar ik heb iemand van nodig. Ga ik naar mijn wijngaard en ga het werkjes doen. En hij zei, ik ga hier. En ik ging niet. Ja, dus, je zou het beste kunnen vertalen. Bijvoorbeeld, ja, ik van ganse harte. Volmondig. Ik? Ja, heer. Natuurlijk. Dat doe ik. Lief. Dat is een voorstander, zouden we zeggen. Dat is een man die is op de rechte plaats. Het is een groot wonder om te zeggen. Ik zal mijn pijn op u wijzen. Naar uw paleis het hof der hoofd. Die zal de grote genade als Isaiah zegt, Heere, zend mij, zend mij. Dan moet ik niet direct aan afleiden dat het fout zit, als iemand gaat getuigen, Heere. Ik wil u zijn, voor tijd en eeuwigheid bij je. Dan moet ik niet aan afleiden als iemand zegt, ja, ik ga, Heere. Als er dat erg is, dat is betamelijk. Dat is hij waardig, daar heeft hij volkomen recht op. Dan moet je heel wat dienstige draaien gaan geven en zeggen, ja hoor, ik hou niet van die mensen die zo zeggen, ik ga. Want dat is ook onze godsdienst als we zo praten. Begrijp je? Want dan hebben we heimelijk onze wagen van onze zaligheid hebben we op het spoortje van, ik ben zo niet willig, maar door Gods genade doe ik het nog maar. Och, dus ons hart is zo vreselijk arglistig. Nee. Als mensen kinderen gaan beleiden voor Gods aangezicht, het is in het midden der gemeente. Ik ga, Heere. Dan zeg ik, amen, het zij zo. Ga uit. Zie het wijngaard. Zie al zijn weldadigheid en trouw. Al zijn bemoeienis. Heel je uit. Met alles wat niet goed is. De wijngaard, de muur opgericht. Van stenen gezuiverd. Je leert zelf heus wel hoe het is. Maar als de zon dan niet meer blijft, dan lezen met de volmondige bekentenis. Ik ga, Heere. Ik ga. Wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Heere, mag ik achter u wandelen? En alleen maar blij mee leven. Daar zit ook, dan moet je niet op rente met de zaak op vast zitten hoor. Dat die man zegt, ik ga. Dat is niet ik ga. Zit er een anders op gast. Hij is een voorstander met zijn lippen. Hij is ook een Adamskind, alleen hij ziet het alleen in een ander van. Hij moet denken dat hij slechter is. Hij is veel netter, veel fatsoenlijker, veel kinderlijker dan die anderen. Veel kinderen. Hij is veel meer eerbied, zou je zo zeggen. Nee. Je moet echt niet denken dat dit nou zo'n bijzonder, diep gezonde man is en zo niet, helemaal niet. Als je heel goed, als je heel lang naar hem kijkt, dan zeg je, daar sta ik, daar sta ik. Dan zie ik mijn beeld in die man. Ik zal me buigen op uw eis naar uw paleis. Maar waar is het afgodsbeeldje, Rachel? In het huis van Jacob? Jazeker. En de mensen mogen wel zeggen, tenminste, godsdienstige mensen, Rachel is er eeuwig buiten, maar dat heb ik nog nooit geloofd. Waar is het afgod? Ik zal mijn tuin op u uit. O, laten we toch verstaan, geliefde, dat het woord snijdt die tegenstander af. Dat snijdt ook de voorstander af. Wat er overblijft, dat is alleen maar Gods werk. Meer niet. Dan is absoluut niet ook. Alleen maar Gods werk. Deze gelijkenis is eigenlijk zo ontnuchterend voor alles van de mens. Want het beste en het slechtste wat we voor kunnen brengen, wordt hier verklaard als ongerechtigheid. Ik wil niet en ik van ganser harte. Hij zegt, ik ga, vader. En hij ging niet. Hij doet het niet. Wat is de reden? Of duizend reden. Zou die hebben willen huichelen? Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Of dat het wel tot hem doorgedrongen is. Nee, hij stond gelijk in de plooi. Hij is direct, heeft hij zijn woorden klaar. Natuurlijk, vader, dat doe ik, ik ga. Maar uiteindelijk
is het woord van de vader nog minder dan een kool bij de groenteboer voor hem. Is hem niks waard. Nog geen larse te waard, want hij gaat niet. Daar zie je nou een voorstander. Een voorstander van de waarheid. Die zegt ja, en dat is niet zo erg. Die zegt ja, maar wat erger is, kijk, dan kom je op het spoor een beetje. Je zou zeggen dat het een voorstander is, is goed dat hij ja zegt. Maar als het nou ook een tegenstander zou zijn geweest, van binnen, door zelfkennis, dan zou die misschien gezegd hebben, vader, wil u me alsjeblieft even brengen? Wilt u een oog in het zeil houden? Want ik zeg wel, ik ga, maar ik ben zo akelig dat ik straks net bezig ben, dan is het weer al voorbij. En dan heb ik er al geen zin meer in. Heere, ik zet mijn trein in uw sporen dat mijn voet niet uit zou glijden. Daar wilt u me voor wankelen bevrijden. En ga mij met uw heillicht voor. Leer u met mijn vader. Naar uw wil te handelen. Opdat ik in uw waarheid mag wandelen. Dat straks niet, als ik bij de poort, de deur, de opening van de wijn gaat, kom zeg nou, het pas is warm vandaag, laat maar doorgaan, laat maar doorgaan. Ga je naar de kerk? Ja, kom zo, nog even. Oh, vader en moeder, de deur valt en een klap in het slot. En hij ging niet. En de ander? Nou, die ging misschien wel heel tekeer. En dat is goddeloos, hoor. Dat is heel goddeloos. En ze zijn allebei goddeloos. En nog eens goddeloos. Die gaf een hele grote mond. En die begon tekeer te gaan. En die zegt, nou, op het ogenblik, ik zou nog... Ik heb helemaal geen zin in. En als ik het nog doe, dan doe ik het genoeg. Als ik oud genoeg ben, dan is het afgelopen. Je komt er nou uit, een brand. Hij blijft thuis. Wat een smat, hè. Vaders en moeders kan ze niet zijn. Want ze kunnen op een leeftijd gekomen zijn dat je niet meer aan je hand vasthoudt. Ach, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar ik ben net de deur uit en er opeens kan er wat gebeuren. De Heer doet het en hij daarna de rouw hebben. Hij ging toch. En opeens werkte die lieve geest in het hart. O God, ik ben een ellendeling en ik ben een verworpeling en ik ben een vuilaardig wezen voor u. Maar het gaat toch. Het gaat toch. Ik ga toch voor die slappigheid van de mens. Dat is er toch alles walgelijk, alles akelig. Nou, een voorstander, die kan een verwerper zijn. Iemand kan van harte beamen en zeggen, ja, het is de waarheid. Een trap aflopen en zeggen, ik zet er geen poot meer in de kerk. Een mens kan zeggen, ja. Een jong mens ook. Belooft gij u te zullen onderwerpen aan de kerkelijke vermaning? Ja. Maar als de koning komt in zijn bestraffend woord, dan ga een briefje door de bus bij de ouderling. Heel de opgehouden lippen zijn. Ach ja. Wat komt er van terecht? Er komt helemaal niets van terecht, maar omdat de koning het niet in handen heeft, en omdat die Heer een wijn gaat heeft, omdat alles gevrocht is tot zijn eer. Daarom zal het zeker terecht komen, maar dan kan er bij ons toch ook geen verwachting meer zijn buiten hemeling. Ook niet van onszelf, ook niet van onze kinderen, want het is alles even akelig en even verloren. Mij zegt de koning, die maakt de toepassing niet zelf.
Nee, de koning spreekt zo niet. Hij spreekt zo niet. Hij spreekt niet, kijk eens, dat is voor jou en dat is voor jou en dat is voor jou. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Maar het woord dat ik spreek, hij laat de toepassing zelf maken. Ik vertel het een beetje, als je dat voor eens hoort, een beetje glimlach. En de toepassing. De toepassing, ja. Ja, dit woord wat de koning hier spreekt, vind je dat zo diep? Vind je dat zo moeilijk? Vind je dat nou zo geestelijk, zoals wij dan menen te zijn? Vind je dat nou echt zo geestelijk? Lees nou eens eerlijk wat u is voorgelezen. Maar om de maat staan. Is dat nou iets wat u zou kunnen bevredigen? Maar lees eens eerlijk, we verstaan het wel. Begrijp je? We verstaan het heel goed. Maar van die toepassing die de Heer Jezus geeft in onze zielen, daarvan willen wij niks weten. Kijk, het is dat ze het moeten zeggen. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Zijn ze tot hem de eerste? Dan zegt de koning Amen. Het is waar en zeker. Hoeren, tollenaars en hoeren. Die gaan u voor. Want u knikt ja. Tegen het woord. Tegen de kerk. Tegen het koninkrijk. Tegen Mozes. Gij zit op zijn stoel. Gij oort mij met vele leerlingen. Gij behoort niet tot het gespuis der tollenaars en hoeren. Gij onderhoudt mijn sabbatten. Gij geeft de tiende van al. Maar gij doet niet mijn wil. Want Johannes hield u de gerechtigheid Gods voor. En je geloofde niet. Hoewel je zag dat tollenaars en zondaars gebonden hebben. En hebben geroepen. Ach Johannes, is er nog een weg voor ons? Zijn de zondaren, en u heeft gezegd, laat u doden. Bekend toch dat uw leven verdoemenswaardig is. Dat gij waard zijn te verstikken onder Gods oordeel. Maar beken ook zijn belofte dat hij zijn zoon zal zenden als een lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen, zegt de koning, het is kort voor zijn dood. Kort voor het allerbitterst einde. Amen. Ik zeg u dat die tollenaars en die hoeren, omdat het zulke tollenaars waren, omdat het hoeren waren. Nee. Maar omdat ze werden wie ze waren. Omdat ze daarna berouw kregen. Omdat eeuwige liefde hun harten trof. Omdat er een pijl hen raakte in hun ziel. En ze verwonden. En ze gezegd hebben, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven, omdat ik ze lief had met een eeuwige liefde. Het geen niets is, heb ik uitgekoren, om te beschamen en neer te werpen, het geen iets is. Zij en schijn in zijn koninkrijk. Wat moeizaam. Maar de Heer zegt, het komt openbaar. Ik zie het wel en ik merk er wel op. We kunnen ja zeggen tegen het evangelie van vrije genade en gunst. En toch tenslotte onze eigen ideeën, onze eigen leerstellingen erdoor drijven door alles, zodat we tenslotte dat woord nog veranderen tot een werk uit het verbroken verbonden werk. U zegt, ze zijn niet best af.
Die jongens, die mannen, die vrouwen, die daar maar hebben gezegd. Ik ga, en ze zijn niet gegaan. Nou,
maar ja, als er bij zijn die of in de een of de ander, of in allebei hun dood gevonden hebben, en nog vinden.
Kijk eens, als je dan
die ja-knikker bent, dan mag je vanavond horen dat hij zei, de koning, zullen u voorgaan. Voorgaan. Dus, de weg is niet afgesloten. Ja, knikkers, geestloze beleiders, zij zullen volgen. Ging je je beeld in de jongste, of in die eerstgenoemde, die zeggen, ik ga niet. Gedenk dan, dat God machtig is, om in één ogenblik een daarna te geven. En daarna dat gij door zijn goedheid en milde handen verbrijzeld wordt en terugkruipt naar zijn wijngaard met bevende handen en een gebed. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Amen.